We lezen uit de brief aan de Hebreeën, daarvan hoofdstuk 11, en we beginnen bij vers 29. Hebreeën 11, vers 29, en dan tot het eind van dat hoofdstuk. Hebreeën 11, vers 29. Door het geloof zijn ze de Rode Zee doorgegaan, als door het droge, hetwelk de Egyptenaars ook verzoekende zijn verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht, de vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen, en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden, en anderen hebben bespottingen en geeselen geproefd, en ook banden en gevangenis zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welker de wereld niet waardig was, hebben in woestijnen gedood, en op bergen en in spelonken en in holen der aarde. En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Gemeente, wij willen vanmorgen weer terugkeren tot het hoofdstuk waar ook 2 weken geleden onze tekst in stond. En dat is Jozua hoofdstuk 6. Het 6e hoofdstuk uit het boek Jozua, waarin ons verteld wordt van de inname van Jericho. Het woord des Heren komt tot ons uit in dit hoofdstuk en met name uit vers 20. Het volk dan juichte als zij met de bazuinen bliezen. En het geschiedde als het volk het geluid der bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich en de muur viel onder zich. En het volk klom in de stad en ieder tegenover zich en zij namen de stad in. En wij willen dit oud-testamentische schriftwoord leggen naast het woord uit het Nieuwe Testament. We lazen het al in Hebreeën 11 en daarvan het 30e vers. Hebreeën 11, vers 30. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Gemeente, de Heere zelf heeft aan Jozua voorgeschreven hoe hij moest handelen bij de inname van de eerste stad in het land Kanaan, Jericho. De Heere zou die stad in Israëls handen geven, maar langs een bovennatuurlijke weg. Hij zou wel Israël inschakelen. Ze moesten wel, en het hele volk betrof dat, ze moesten wel werkzaam zijn. En toch zouden zij de stad niet veroveren of innemen, maar de Heere zou die stad als een geschenk in hun handen geven. Ze hoefden de stad niet te bestormen. Ze zouden de muren van de stad niet behoeven te ondergraven. Ze zouden niet via een lange belegering de stad behoeven uit te hongeren. Het zou allemaal heel anders gaan, maar wel werd heel het volk erbij betrokken. In stille optocht moeten zij rondom Jericho gaan. Soldaten voorop, daarachter de zeven priesters die elk een ramshoorn dragen. Daarna de ark van het verbond des Heren en achter die ark de rest van het volk. En zo moeten ze daar rondom Jericho gaan. Zwijgend, niemand mag één woord zeggen. Het enige geluid dat gehoord wordt is het geluid dat de priesters voortbrengen als zij op de bazuinen blazen. En zo trekken zij die eerste dag rond. En de tweede dag op Gods bevel opnieuw. En de derde dag weer. En zo 6 dagen lang. En dan op Gods bevel op de 7e dag moeten ze al heel vroeg beginnen. Want op die dag moeten ze niet 1, maar 7 keren rondom de stad gaan. En als ze de 7e rondgang op de 7e dag volbracht hebben, dan moeten de priesters op een zeer bepaalde manier op de bazuinen blazen, en als het volk dat geluid hoort, dan moet het volk juichen, en dat zal het moment zijn, en zo is het ook gegaan, waarop de Heere de stad in handen van Israël zal geven, als hij als met zijn onzichtbare hand die sterke muren van Jericho zal omwerpen, zodat de stad komt open te liggen, en zodat het volk van Israël recht voor zich uit de stad zal kunnen binnentreden om die stad in te nemen. Buit mogen ze niet roven, want alles wat aan Jericho toebehoorde zal voor de Heere zijn. En iedereen van de inwoners van de stad zal moeten worden gedood. Iedereen behalve Rachab en degene die met haar in haar huis zijn. Rachabs huis, het huis waar de verspieders een keer onderdak gekregen hebben en waar de verspieders bescherming ontvingen. Rachabs huis is het enige plekje in Jericho waar het veilig is. Zoals er in deze goddeloze wereld ook maar 1 plek is waar een mens veilig kan zijn. En die plek is aan de voeten van de Heere Jezus. Daar moet een mens vertoeven. In het uur waarin Gods toorn wordt uitgegoten. En als we daar niet zijn, dan komen we om. Maar zo hebben wij een vorige keer al gezien toen we deze geschiedenis voor het eerst opsloegen. In deze geschiedenis gaat het heel bepaaldelijk om het geloof. Geloof. Als ze rondom de stad gaan, 7 dagen. Geloof als zij na de 7e rondgang moeten juichen, terwijl de muren nog overeind staan. Geloof. Dat is in deze geschiedenis het sleutelwoord en dat blijkt ook wel als wij de verwijzing naar deze geschiedenis lezen in het hoofdstuk in de Hebreeënbrief waar het iedere keer weer over het geloof gaat. We lazen daar een gedeelte van, maar het voorafgaande gedeelte, het eerste stuk van Hebreeën 11, legt iedere keer weer dat accent door het geloof. En het is mee op grond van dit hoofdstuk, zo goed als op grond van vele andere schriftplaatsen, dat het in de dagen van de reformatie zo kon worden geformuleerd, dat een mens door het geloof, en dan ook nog door het geloof, alleen zalig zal worden. Die ontdekking werd toen weer gedaan, en we zullen dat iedere keer ook weer moeten benadrukken, en we zullen ook in ons eigen leven die ontdekking moeten doen, dat een mens alleen door het geloof zalig kan worden. Nu, als het geloof dan ook in het stuk van zalig worden zo uitnemend belangrijk is, zo onmisbaar is, dan is het goed om nog eens heel nadrukkelijk de geschiedenis van Jozua 6 te gaan lezen, en dan te zien hoe dat met het geloof zit. Dus vanuit Het 30e vers van Hebreeën 11. Nog is deze geschiedenis in Jozua 6 belicht. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Maar voordat wij het over het geloof hebben, moeten we het eerst eens over de grond voor dat geloof hebben. Geloof hangt nooit in de lucht. Geloof, echt geloof bedoel ik dan, dat moet altijd ergens op steunen. Dat heeft een bodem, een stevige bodem nodig. Geloof, dat moet ondersteund worden. Is dat zo hier, bij het geloof van Israël? Ja, wel degelijk. En dat wordt ons in het 6e hoofdstuk van Jozua ook duidelijk naar voren gebracht. In het begin direct al. Het eerste waar het geloof van Israël op steunt is op de belofte Gods. Zie, vers 2, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gods eigen woord. En dan zegt de Heere niet, en we zagen dat de vorige keer, dan zegt de Heere niet, ik zal Jericho met haar koning in uw hand geven. Dat zou ook al een vaste en zekere belofte zijn. Nee, de Heere zegt het nog duidelijker. De Heere zegt het nog overtuigender. Ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Het staat vast. In Gods plan, naar Gods raad, is het in feite al gebeurd. En het geloof, als het gelooft, mag zich zo aan die belofte Gods vastgrijpen, dat de dingen die niet gezien worden, toch werkelijkheid zijn. Vasthouden als ziende de onzienlijke. De eerste grond voor het geloof toen en altijd is gelegen in het belofte woord van de Heere. Het woord van die God die niet liegen kan. Hier hoeft Jozua geen vraagtekens bij te plaatsen. Als het een mens geweest was zoals hij bij die ontmoeting aanvankelijk dacht. Iemand van Israël of iemand van de vijanden. Als het een mens geweest was die dit zou hebben gezegd. Dan hadden er voor en achter en overal vraagtekens geplaatst kunnen worden. Kan dat wel? Zal dat wel? Maar nu God het zegt. Al is het nog zo ongelooflijk, onbegrijpelijk, onmogelijk, al is het voor het natuurlijk verstand iets wat niet te vatten is, ik heb Jericho in uw hand gegeven, als die muren er nog staan en als er nog geen bres in de muur geslagen is, als het geloof gelooft, dan zegt het geloof, God is een waarmaker van zijn woord. De Heere staat voor zijn woord in. Als hij het zegt, dan is het ook zo. En daar zou Israël het dan ook mee hebben kunnen doen. Met het woord. Met het belofte woord Gods. Maar de Heere gaf meer dan alleen dat belofte woord. Jozua 6 maakt ons ook duidelijk dat er een andere ondersteuning voor het geloof bij komt. Hoe was die stoet samengesteld als zij rondom de stad trokken? De strijdbaren voorop, daarna priesters met ramsbazuinen en dan de ark van het verbond des Heer. En elke keer als ze de stoet vormden, elke keer als ze rondom de stad gingen, was de ark erbij. Die ark die ook meeging toen ze door de Jordaan trokken, die zelfs voorop ging. Die ark die op Gods bevel een bijzonder voorwerp was, waar Israël steeds weer herinnerd werd aan de tegenwoordigheid Gods. Wat was die ark eigenlijk? Nou kijken we niet naar de manier waarop die ark was gemaakt. Hout, overtrokken met goud, en dan een deksel erop, en dan cherubs daarop uitgehouwen. Nee, maar de betekenis, de eigenlijke betekenis van de ark des Heren wordt ons in het 25e hoofdstuk van Exodus en dan het 22e vers gezegd. En al daar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim die op de ark der getuigenis zullen zijn, alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Het is de ontmoetingsplaats. Waar God komt, en waar God spreekt, waar de Heere zichzelf bekend maakt, waar de Heere zijn verordeningen begeeft, waar de Heere van zijn genade spreekt, dat is de ark, in bijzondere zin de plaats waar de Heere onder zijn volk wil wonen. God de Heere regeert. Beeft gij volken, eert zijn hoge bestel, die bij Israël tussen cherubs woont. Tussen de cherubs op het verzoendeksel woont hij. En kijk, nu gaat die ark mee. Al die keren dat ze rondom de stad gaan. Het teken van Gods inwoning is erbij. De Heere zelf gaat mee. De Heere zelf is in hun midden. En is dat niet een nieuwe, een krachtige bemoediging voor het geloof dat zij moeten gaan beoefenen? Daar was de belofte Gods. Ik heb Jericho in uw hand gegeven. Daar is de ark waar ze op zien mogen. Die meetrekt de plaats waar de Heere zich vertegenwoordigt. En dan is er nog een derde bemoediging die de Heere zijn volk meegeeft. Hij weet wat hij van hen vraagt. Als zij van hen geloof vraagt. Geloof dat in dit geval geen bergen verzet, maar muren neerwerpt. Hij weet dat dat menselijke krachten verre te boven gaat. Hij weet dat dat een onmogelijke opgave is, om zo te geloven. En vandaar dat de Heere er alles aan doet, om zijn volk te ondersteunen en bemoedigingen te geven in het geloven. Behalve die belofte en behalve de aanwezigheid van de ark als teken van Gods aanwezigheid, is daar ook nog wat die priesters in opdracht van de Heere hebben te doen, met de bazuinen of de trompetten. 7 priesters, elk met 7 van die muziekinstrumenten. En steeds weer op bevel Gods moeten die priesters op die muziekinstrumenten blazen. Ze moeten de normale tonen laten horen. Korte stoten, en dat zijn dan de signalen. Maar daar is op een gegeven ogenblik, zoals de Heere dat heeft gezegd, en het is u misschien niet opgevallen in het lezen van Jozua 6 een vorige keer, maar er is op een gegeven ogenblik een punt waarop de manier waarop de priesters met die bazuinen moeten blazen, de manier waarop moet gaan veranderen. Vers 5 vertelt het ons, het zal geschieden als men langzaam met de ramshoorn blaast. Als gij dat geluid der bazuin hoort, zo zal het volk juichen. Dus als ze de 7e rondgang op de 7e dag volbracht hebben, dan moet de toon van het blazen op de bazuinen veranderen. Dan moet dat worden een langzaam blazen. Of zoals je het ook kunt vertalen, en zo is het ook bedoeld, dan moet het een langgerekte toon worden. Dan moeten de priesters, om zo te zeggen, hun longen leeg blazen, om zo lang mogelijk de toon aan te houden. Wat betekent dat? Dat wist Israël. Want dat gebeurde in Exodus 19 ook. Exodus 19, dat is dat hoofdstuk waarin ons verteld wordt dat de Heere neerdaalde op de berg Sinaï. En na alle voorbereidende maatregelen die er genomen waren, kwam dan het moment waarop God zou komen. Nu, daar waren geen priesters bij, althans geen priesters met ramsbazuinen, maar je zou kunnen zeggen, daar waren het de engelen Gods die op de bazuinen bliezen. Want er werd wel degelijk een bazuingeklank gehoord, maar dat kwam uit de hemel. En al die tijd die vooraf ging aan het komen van de Heere, dus in die tijd van voorbereiding, in die tijd van toerusting, was daar dat blazen op de bazuinen, dat geluid van de bazuinen in korte stoten. En dat was eigenlijk de aankondiging, de Heere komt. Je zou het Nieuw Testamentisch kunnen zeggen, Maranatha, de Heere komt. En het volk werd samengeroepen aan de voet van de berg, want als God gaat komen, dan moet het volk samenkomen.
in de verwachting van de komst van de Heer. En toen kwam God. En toen veranderde dat geluid dat in Israëls oren klonk. Toen bliezen, laat ik het maar weer zo zeggen, de engelen op de hemelse bazuinen op een andere wijze. Toen was het langzame, het langgerekte geluid. Nu was de aankondiging niet de Heere komt, maar de Heere is gekomen. Hij is neergedaald. En met dit in hun gedachten, en dat hebben ze van vader op zoon overgeleverd gekregen, met dit in hun gedachten hebben de Israël gingen geweten wat die signalen beduiden. Er was 7 dagen lang 13 rondgangen achter elkaar het geluid: de Heere komt. En het volk samengeroepen, want ze moesten er allemaal aan deelnemen, moest in de verwachting leven. Daarom ook die stilte. En toen was daar het ogenblik dat op Gods bevel de langgerekte toon ging klinken. En dat was het signaal voor Israël dat de Heere nu niet langer aan het komen was, maar dat hij gekomen is. Toen moesten ze ook juichen. Op dat moment, toen dat teken in dat geluid van de bazuin gehoord werd. En dat was een nieuwe, een extra ondersteuning van het geloof dat de Heere ze gaf. Hij gaf ze de signalen op de bazuinen. En de bazuin gaf een helder geluid. En ze konden het aan de belofte Gods. Ze konden het aan de aanwezigheid van de ark des verbonds. Ze konden het ook aan de klank der bazuin horen. Dat de Heere hen grond gaf om te geloven en om te juichen. En dan was er nog een 4de bemoediging. Want het is ook niet toevallig. Er zijn geen toevalligheden, het is zeker ook hier in dit geval niet toevallig, als zo vaak in dit hoofdstuk het getal 7 terugkeert. 7 dagen lang en op de 7de dag 7 keer rondom de stad en 7 priesters en 7 bazuinen. Wat zegt dat? Het getal van de volheid, het getal van de Sabbat. Het getal van de volmaaktheid. Nu moeten ze nog strijden, de Israëlieten. Maar de rust komt. De volmaakte rust. En straks breekt ook de Sabbat aan, als zij allemaal onder hun wijnstok en onder hun vijgenboom mogen wonen. Want in 6 dagen heeft God de hemel en de aarde gemaakt. En hij rustte ten 7de dagen. Daarom geeft hij zijn volk ook een rust. En de Hebreeënbrief pakt dat thema op, brengt het over ook op geestelijk terrein, verwijst naar de hemel, als de Hebreeënbrief zegt, er blijft dan een rust over voor het volk van God. Het getal 7 is daar de garantie van. En rust kan er pas zijn als alle vijanden verslagen zijn, als alle Jericho's ingenomen zijn, als alles volbracht is, als de strijd gestreden is. En als de goede strijd gestreden is, dan ligt daar de onverwelkelijke kroon klaar. En dan breekt die rust voor het volk van God aan. Dus gemeente, als het erom gaat, dan heeft de Heer het zijn volk daar bij Jericho aan niets doen ontbreken. Hij droeg hen wonderbaarlijke dingen op. Hij stelde eisen aan hun geloof, waaraan ze nooit zouden kunnen voldoen. Maar hij gaf hen ook grond om te geloven. Hij gaf hen ook bemoedigingen, hulpmiddelen, ondersteuningen in het geloven. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. En zo deed de Heer het toen, maar zo doet de Heer het altijd. Kijk, het leven van Gods kinderen is, als het goed is, een leven des geloofs. We wandelen, zo zegt de apostel, we wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En dat geloven, dat is altijd een opgave die de menselijke krachten te boven gaat. Want we hebben geen geloof van onszelf en als we het al eens een keer hebben ontvangen en hebben mogen beoefenen, dan zijn we het de volgende keer weer kwijt. In die zin dat het geloofsvermogen dan nog wel aanwezig is, maar het geloofsbeleven, dat kan weer zo ver weg zijn. En we blijven maar afhankelijk van de bediening uit het heiligdom. Ieder die het waarachtige geloof heeft mogen ontvangen en wel eens heeft mogen beoefenen, die weet dat. Dat hij zonder de bediening des geestes, zonder de werkingen van de Heilige Geest die het geloof werkt en versterkt, wij, om het maar eens simpel te zeggen, niet een veer van onze mond kunnen blazen. Maar de Heere weet wat maaksel ze zijn. De Heere kent hen in hun zwakheden. De Heere weet dat zonder ondersteuningen van zijn kant er niemand waarachtig zal kunnen geloven. En daarom geeft hij ze grond voor dat geloof. Hij geeft ze bemoedigingen in het geloven. Hij spreekt zijn dierbaar woord, zijn belofte woord. En bij tijden bindt hij dat zo krachtig en zo sterk op hun hart, dat ze het wel moeten geloven. Toen ging het in hen geloven, omdat hij het werkte. En het kan niet langer betwijfeld worden, de waarachtigheid Gods. Die tijden zijn er, als de Heere door zijn geest in het leven van de zijnen werkt. In bijzondere omstandigheden, of niet altijd in bijzondere omstandigheden, gewoon ook in de gewone gang der dingen, kunnen er van die momenten, van die omstandigheden, van die situaties zijn, dat de Heere zijn woord met zoveel kracht indraagt in de ziel, dat het inderdaad geloofd wordt. Elke twijfel is dan weg. Alle ongeloof verdwijnt dan als sneeuw voor de zon. Maar zo blijft het niet. En omdat het zo niet blijft, geeft de Heere ook andere hulpmiddelen. Geeft de Heere tekenen, geeft de Heere bijzondere uitreddingen. Geeft de Heere dingen waarin hij de waarachtigheid van zijn woord soms onderstreept. Om dat geloof niet te laten bezwijken, maar om het overeind te houden. Of als het neergezonken is, het weer op te beuren. Want ik kan me dat voorstellen bij die Israëlieten die rondom de stad gaan. Zeker, en we zullen daar zo meteen wat van zeggen, als er geloofsbeproeving komt. Ik kan me voorstellen dat er dan bij die Israëlieten waren die het op een gegeven ogenblik ook niet meer zo helder zagen. Die misschien wel de eerste rondgang in het geloof hebben volbracht. Maar toen er niets gebeurde, bij de tweede rondgang begonnen te twijfelen. Bij wie de aanvechtingen kwamen. En dan was het soms bij de een het geluid van die bazuin, waardoor hij tot de ontdekking kwam: oh, maar God is toch nog niet geweken. En bij een ander was het de herinnering aan: kijk eens, daar lopen 7 priesters met 7 bazuinen. Dat is ook een teken van God en van de volmaaktheid Gods. En bij een derde was het wellicht dat hij zijn oog weer eens mocht richten op die ark die meeging. En die rondging rondom de stad. En dat teken van de tegenwoordigheid Gods, dat ondersteunde hem weer. Ach, wat heeft de Heere al niet de middelen om het in zichzelf zwakke en ingezonken geloof op te beuren. En dat wordt dan toch de ervaring van alle die de Heere waarachtig leerden geloven op zijn woord. Maar die tegelijkertijd ook de ontdekking deden: ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Maar zo was er dan grond. Zo was er dan ondersteuning voor het geloof. Maar het hoofdstuk waaruit onze tekst genomen is, wat we lezen onder de belichting van Hebreeën 11 vers 30, laat ons ook zien dat de geloofsbeproeving was. Dat is trouwens altijd zo nauw aan het geloven verbonden, dat je het er niet van los kunt maken. Zegt de schrift ook: het geloof dat de Heere gewerkt heeft, dat moet ook beproefd worden. Dat doet hij zelf. Hij loutert dat. Hij brengt het in de smeltkroes. Hij test het. Niet om het te vernietigen, die vrees kan wel eens opkomen. Dat was bij David ook zo. Ik zal toch nog een keer omkomen in de hand van Saul. Maar de bedoeling van de Heere is niet om het geloof te vernietigen in de beproevingen, maar om het te zuiveren, om het te louteren, om het te reinigen, om het helderder te laten schitteren, om het goud van het geloof des te heerlijker te doen stralen. Zo was er bij Israël, toen ze rondom Jericho gingen, ook geloofsbeproeving. Neem nou dat eerste. Ze moeten daar 7 dagen lang, 13 keer in totaal, rondom de stad lopen en geen woord zeggen. Dat is al een geloofsbeproeving. Waarom moeten ze trouwens zwijgen? Wel omdat de Heere in hun midden is. Teken van eerbied. Zwijgt voor zijn aangezicht. Gij ganse aarde, zegt de schrift. Ze moeten ook zwijgen omdat God aan het werk is. En als God werkt, dan werkt hij altijd in de stilte. God werkt niet zoals de wereld werkt, met een hele hoop luidruchtigheid en fanfares. Nee, nee, als de Heere werkt, dan doet hij dat in de stilte. Van de knecht des Heeren wordt in Matthäus 12 gezegd, met een citaat uit Jesaja 42, dat hij zijn stem op de straten niet zal laten horen. Hij werkt in stilte. Maar dat valt niet mee om daarin ook achter de Heere aan te komen. Dat is voor Israël ook een test, een beproeving geweest om zwijgend rondom de stad te gaan. Want stel u het zich maar voor, daar op die muur staan de mensen uit Jericho. En die eerste dag als ze daar rondom de stad gaan trekken, de Israëlieten, dan staan die mensen daar toe te kijken met bezorgdheid en met vrees en met, ja, misschien wel met angst. Wat betekent dat? Wat gaat er nu gebeuren? Maar toen er niks gebeurde, en toen er geen pijl geschoten werd, en toen er geen schot gelost werd, en toen er niets gebeurde waardoor die mensen uit Jericho angstig behoefden te worden, toen werden ze daar op die muur wat vrijmoediger. En de tweede dag, de tweede rondgang, zijn ze niet meer zo bevreesd. Dat angstaanjagende van de eerste dag, dat is verdwenen. En toen begonnen ze daar op de muur te praten en elkaar aan te stoten en wat te lachen en te spotten. En die zwijgende Israëlieten uit te dagen. Maar ze mochten geen woord terugzeggen, de Israëlieten. Dat was dan toch wel een beproeving. Misschien hebben ze het wel eens gezegd. Gedachten aan die daden die God verricht had toen ze door de Jordaan trokken en wat daarvoor al gebeurd was, wat ze in Jericho gehoord hadden. Maar nu lopen ze rondom de stad en nu gebeurt er niets. Waar is God? Op wie gebouwd het? En aan wie uw zaak vertrouwd het? En de beproeving wordt erger, sterker als die Israëlieten inderdaad onverrichter zaken moeten terugkeren naar het kamp bij Gilgal. Waar hebben we dat nou voor gedaan? En de een steekt de ander aan, zo gaat dat meestal. De een begint met klachten, ongeloofsklachten, en de ander neemt die over. Waar hebben we dat nou voor gedaan om die stad heen lopen? Moeten we morgen weer? Dat is nutteloos. Dat is ijdel. Tevergeefs. Ach ja, dat is ook niet onbekend in het leven van hen die waarlijk geloven. Dat God een weg met de zijnen gaat die ze niet begrijpen. Die de Heere van tevoren ook niet verklaart en uitlegt. Hij zegt niet waarom hij het zo gaat doen. Hij zegt niet waarom hij het niet anders gaat doen. Hij zegt niet waarom zijn daden zo en zo zijn. En dan zie je op een gegeven ogenblik, als je goed kijkt, niet anders dan dikke muren en hoge vestingwerken. Muren waar je niet overheen komt. Muren die je niet kunt wegslaan. Muren die je zelfs niet kunt wegbidden. Muren van moedeloosheid. Ze zijn er in het leven van Gods kinderen. Muren van twijfel, muren van vijandschap, en je weet er geen raad op. Moeite en ellende, zorg en vrees, daar klinkt de stem van buiten, en die vindt weerklank in de ziel. Het rijst ook op in je eigen hart, waar is God, op wie gebouwd het? Is het wel waar? Kun je het wel met Gods woord doen? Is de Heere wel betrouwbaar? Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Ga in het zwart. de vijand hoont en mijn eigen ziel is overstelpt. De moedeloosheid bekruipt ons, zouden we het maar niet opgeven. Er is toch best reden voor, zo lang al roepen, zo lang al zuchten en de hemel is gesloten en de twijfels worden groot. Ja, dan is er geloofsbeproeving. En toch klinken in die tijden er weer de klanken van de bazuin, als we er maar weer oor voor mochten hebben. En toch is daar te midden van die beproeving Gods belofte, als we er maar weer erg in krijgen. En toch is daar te midden van al die nutteloosheid en die vruchteloosheid van roepen en van zuchten tot de hemel, en van het de wacht des Heren waarnemen, waarvan we van binnen en van buiten zeggen, het is te vergeefs om dat te doen. Toch is daar het teken van Gods tegenwoordigheid, de ark die meegaat. Als je er maar weer oog voor mag krijgen. Je geeft jezelf er geen ogen voor. En je geeft jezelf er geen oren voor. Het moet keer op keer geschonken worden. Maar de Heere zorgt ervoor dat het toch niet bezwijkt in het leven van de zijnen. Want kijk, die Israëlieten, en dat is het derde, ze doen dan toch wat de Heere van hen vraagt. Hoeveel bestrijding er ook heeft mogen zijn, en hoeveel aanvechtingen, hoeveel ongeloofsgedachten er ook opkwamen, er is toch ook de geloofsgehoorzaamheid. Precies zoals de Heere het voorschreef, gaan ze. 6 dagen lang 1 keer, de 7e dag 7 keer rondom de stad. En ze zwijgen en ze kijken naar de muren en naar de ark. En ze luisteren naar de spot van de mensen uit Jericho en naar het geklank van de bazuin. En zo gaan ze in gehoorzaamheid rondom de stad. Hoe vreemd het ook mag zijn. En wat het natuurlijk hart er ook van mag denken. Ze gaan met een geschonken geloof. Zoals Naaman dat ook deed. Wat een vreemd bevel, nietwaar? Ga was u in de Jordaan 7 maal. En gij zult rein zijn. Hij vond het zo vreemd. Hij vond het zelfs zo vernederend dat hij zei, doe het niet. Ik ga wel terug naar Syrië en als ik dan toch een bad moet nemen in een rivier, dan weet ik wel schonere rivieren dan de Jordaan hier in Israël. Maar hij liet zich toch bewegen door die knecht. Nee, die was maar een instrument. Hij liet zich bewegen door God. En dat woord van God, dat belofte woord, dat vond tenslotte toch weerklank in zijn ziel. En hij ging, steunend op niets anders dan omdat we op dat woord van de Heere, gij zult rein zijn. En hij waste zich 7 maal in de Jordaan. En zijn vlees kwam aan hem, gelijk het vlees van een kleine jongen. Hoe onnatuurlijk, hoe bovennatuurlijk, hoe tegen alle verstand het ook ingaat. Als de Heere geloof geeft om te geloven, dan geeft hij ook geloof om te gehoorzamen. En als de Heere een bevel geeft dat voor Petrus vissers verstand totaal ongeschikt is, werp het net aan de andere zijde, dan komt Petrus wel even met de tegenwerping van het vlees. Heere, we hebben de hele nacht gevist en niet gevangen. Maar dan komt hij daarna met de onderwerping van het geloof op uw woord. Zal ik het doen? Zeker als de Heere geloof geeft, geeft hij ook de gehoorzaamheid van het geloof. En dan buigt een mens. En dan doet een mens. Neem nu ook datgene wat voor elk natuurlijk mens de grootste dwaasheid is. Voor Naaman was wassen in de Jordaan dwaasheid. Voor Petrus was het net aan de andere kant uitwerpen dwaasheid. Maar veel groter dwaasheid, veel groter ergernis voor Joden en Grieken en voor ons is om te geloven in een gekruisigde zaligmaker. De Joden een ergernis, zegt Paulus. De Grieken een dwaasheid. Maar hun die geloven, beide de kracht Gods en de wijsheid Gods. Als het maar nood in je ziel is. En als je maar geen kant meer uit kan. En als de dood maar voor ogen is. En als God dan zijn heilswoord opent. En zijn genade weg bekend maakt. En geloof geeft om te geloven. Dan geeft hij ook de geloofsgehoorzaamheid. Toen vluchtte ik tot Jezus. Om het op hem te wentelen. En om Gods woord, dat met zoveel klem en kracht in de ziel weerklank vindt, hoort hem om dat te doen. En zo aan de voeten van die gezegende zaligmaker te gaan zitten. Om te horen wat hij zegt. Om te zien wat hij deed. En om te beleven dat in zijn bloed vergeving van zonde is. Gehoorzaamheid. Gemeente, dat is een van de eigenschappen van het geloof. Je kunt allerlei eigenschappen des geloofs noemen, maar gehoorzaamheid is er zeker één van. Doen wat God zegt. Ik begrijp het niet, dat weet de Heere ook wel. Dat zei hij tegen Petrus, wat ik doe verstaat gij nu niet. Maar gij zult het na deze verstaan. En om dan toch zoveel vertrouwen in hem te hebben, dat we toch achter hem aankomen, blind in de toekomst. Willig in het gebod. Kan dat? Ach, kan dat? Kon Elia bij de Bekrit zitten en wachten op die raven die elke dag kwamen? Had hij garantie dat ze er de volgende dag weer zouden zijn? En toen het water in de beek opdroogde, had hij toen garantie dat hij niet van dorst zou omkomen? God had het toch gezegd. Had Elia garantie dat hij bij die weduwe in Zarfat in die dure tijd en hongersnood niet om zou komen? God had het toch gezegd. En daarom als een mens gelooft, echt krediet op God heeft. De grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Want de Heere zal uitkomst geven. Als het geloof gelooft, dan heeft het aan God genoeg. En dan kan het zich verlaten op die God. Ook als alles tegen zit. En dan ligt er ook vastheid en zekerheid in. Want dan komt dat moment. Dat ze de zevende rondgang volbracht hebben. En dan. Je zou toch zeggen, als je het nou 13 keer rondom die stad gelopen hebt. En er is geen steen gaan verschuiven. En er is niets, werkelijk niets gebeurd. En als de brutaliteit van de mensen op de muren al groter geworden is en de spot al heviger, dan zou je toch zeggen als Israël niet, nou, ik weet het niet meer hoor, het staat nog te bezien hoe dat zal aflopen. Ook al wil je dan nog niet openlijk Gods beloften in twijfel trekken en Gods daden in twijfel trekken, dan komt er toch van binnen de angstige twijfel, ik weet het niet meer. Maar toen de bazuin te kennen gaf, door de langgerekte toon, God is gekomen. Toen konden ze toch juichen. En de muren staan nog overeind. Nog even sterk, nog even dik, nog even hoog, nog even verschrikkelijk, ja. En ze konden toch juichen. Waarom? Niet om wat ze zagen, want ze houden zich niet vast. Degene die waarachtig geloven aan de dingen die ze zien, maar aan de dingen die ze niet zien. Mozes, hij zag verdrukking, hij zag een volk in slavendienst, hij zag ze zwart van dienstbaarheid. Hij zag Farao, gans onwillig om dat volk te laten gaan. Hij zag de macht waar Farao op steunde. Hij zag de onmogelijkheid van de bevrijding van Israël. En toch, hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Paulus, aan boord van dat schip dat al 14 dagen in de storm was en dat al schade opgelopen had en waar de mensen moedeloos van waren en waar niemand meer enige verwachting had. Paulus, omdat God het hem zei, zei tot al die mensen aan boord van dat schip, we zullen alle behouden naar land komen. Hoe wist hij dat? God had het hem gezegd. De God, zo zei hij het, wiens ik ben, welke ik ook dien, mijn God. En jullie dienen allemaal andere goden. Maar mijn God heeft het gezegd. Mijn God kan niet liegen. Hij heeft het beloofd. We zullen alle behouden naar land komen. Lijkt er niet op, Paulus, dat doet er niks toe. Of het erop lijkt, of het er naar uitziet. God doet het op zijn tijd. Hij doet het op zijn wijze. Ik las eens van een Engelse zendeling in Zuidelijk Afrika onder de Bechuanen, die een tijd van moedeloosheid meemaakte. Er waren geen bekeringen onder die inboorlingen. Het was allemaal ijdel en te vergeefs naar het leek. Zo zag het er tenminste naar uit. En toen hadden een paar vrienden uit Engeland hem geschreven, wat kunnen we je eens toesturen? Waarmee kunnen we je van dienst zijn? En weet u wat hij terugschreef in die tijd toen er geen mens bekeerd werd? In die tijd toen er geen werk van Gods geest openbaar kwam, toen schreef hij terug, stuur me een avondmaalstel. Want hij geloofde de belofte Gods, dat zijn arbeid niet ijdel zou zijn in de Heer. En in dat geloof wil de Heer zijn volk oefenen. Dan mag dat geloof ook wel eens boven de twijfels uitreizen. Dan mag dat geloof zich ook wel eens vastgrijpen aan de onwankelbare en onbezwijkbare waarheid Gods. En dan kan dat geloof soms ook wel eens boven alle twijfels uitreizen om dan in vrijmoedigheid te spreken van de hoop die in ons is, van de toekomst die wacht. Als er krediet op de Heere is, vertrouwen op God en op zijn woord, dan zijn voor dat ogenblik alle twijfels weg. Kan best weer terugkomen en het zal ook wel weer terugkomen. Maar er zijn toch van die momenten dat we het echt met hart en mond kunnen zeggen, zingen wat we al deden, maar de Heere zal uitkomst geven. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen dat ik hem verwacht. Ik zal hem nog loven, ook al is de ziel nu neergebogen en door twijfels geschud en geschokt. Waarom heb je nog hoop? Omdat het gelukkig niet van mij, zelfs niet van de kracht van mijn geloof afhangt. Het is ook niet afhankelijk van de vijanden die me belagen. Het is ook niet afhankelijk van wat ik meemaak of wat ik niet meemaak. Maar hij houdt getrouw zijn woord en hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Hij heeft gezegd, ik ben met u al de dagen. Heb u wel eens houvast gehad aan zulke belofte woorden Gods? Is dat in tijden van druk uw steun wel weer is geworden? Heeft de Heere het u zo wel weer eens in handen gelegd? Ook toen u ondervindt dat alles afbrak en dat alles uit handen viel. Maar dat de Heere het zelf weer in de handen legde. Dat de Heere zelf geloof, geloofshanden gaf om aan te nemen. Geloofsogen gaf om te zien. Geloofsoren om te horen. Zo wel eens ondervonden dat de Heere waarachtig is en dat we het met God mogen, ach ik zeg het niet goed, maar hoe moet je het wel zeggen? Voordat je het met God mag wagen. En die het met de Heere waagt, die komt niet beschaamd uit. Zo wel eens de weg op de Heere mogen wentelen en op hem mogen vertrouwen in de wetenschap. Ik weet niet hoe, maar hij zal het maken. Beste vrienden, als je dat geloof niet hebt, dan is het onmogelijk om goden te behagen. Als we dat geloof niet bezitten en als alleen maar ongeloof in ons hart op de troon zit, dan kunnen wij goden niet behagen. We kunnen immers alleen door het geloof zalig worden. Niet een geloof dat we zelf produceren, maar een geloof dat de geest in ons werkt. Als dat er niet is, o zie dan toch dat u het nog krijgt. Dat de Heere het nog werkt. Bestorm de hemel. En smeek de geest. Als de werkmeester van het geloof. Om er ook u mee te begiftigen. Opdat u het eindelijk ook eens mag leren. Om het woord Gods te geloven. Amen.